mijn carrière toch nog even voor een tijdschrift mogen schrijven. Echt op papier, dat was altijd leuk.
Echt op papier, echt, want dat papier doet ertoe in plaats van het stomme internet natuurlijk.
Het internet. Ja, internet. Wie komt daar nou?
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout. Ik zit thuis en de rest ook. En de rest is Arnoud Hokken.
Hi.
En Friese Weijers.
Hallo.
En er is reden dat we thuis zitten, want normaal zouden wij de podcast nu al lang opgenomen hebben woensdagmiddag. Maar het leek ons een beetje gek om in de week van Google I.O. net voor de keynote een podcast op te nemen, om dan op donderdag over allemaal dingen te praten die niet meer zo relevant zijn. Dus vandaar dat we hem weer eventjes remotely doen en wat later op de avond is. Maar we hebben net allemaal wel de keynote gekeken. Het was wel echt een hele drukke I.O. 2 uur aan keynote. AI, nog een beetje AI met een toetje van nieuwe hardware.
Nou, dus daar gaan we meer een AI dan een I.O., Wout.
Nice. Mm. Nou, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Maar eerst natuurlijk eventjes de post. En er was ook weer veel post. En dat ging natuurlijk vooral over dingen waar wij het de vorige keer over gehad hadden. We hadden ook wat dingen ook gevraagd om jullie ideeën bij dingen. En dat ging vooral bijvoorbeeld over early access. Waarbij we discussie hadden van, moet je dat nou doen? En is dat nou een goed iets? En moet je developers dingen geven voordat het af is? En er waren wat verschillende reacties op. Om te beginnen met Premius IP. Die zegt wat zeg je?
Ik zei niks. Mooi naam. Je gaat weer usernames uitspreken en dat vind ik altijd zo leuk.
Ja, daar zijn ze niet voor gemaakt en daarom doe ik dat. Hij zegt, wat ik om me heen zie hierbij, is dat je dan veel tijd steekt in een game die niet helemaal af is. En is die dan helemaal af, dan ben je er misschien wel op uitgekeken. Vond ik wel scherp. Had ik niet echt aan gedacht, maar ja, je eerste ervaring met de game is dus met een onaf product. En je wil denk ik het liefst gewoon dat als je iets voor de eerste keer ervaart, dat het meteen met een strikje eromheen is en zo mooi als maar kan. Het is een beetje misschien wat ik heb. Ik draai altijd beta versies van Android. Dus ik kan me voorstellen, als jij de versie flash, als die net uit is, dan werkt alles, zitten alle features erin. Je flash je telefoon, je reboot hem en je denkt, kijk eens, ik heb een nieuwe softwareversie en het werkt allemaal. Terwijl als ik het de eerste keer flash, dan werkt de helft niet en dan zijn dingen buggy. En dan, dus tegen de tijd die final versie uit, denk ik, het nieuwe is er wel. Dus ik snap de opmerkingen, snap ik wel. Even kijken, wat hadden we verder nog? Joe 28965. Ik denk ook dat Joe dat niet bedacht had dat mensen dat gingen uitspreken toen die getallen erin zijn. Hij zegt van ja, hij heeft wel genoeg early access games gespeeld, maar dat zijn meer kleine spellen die wel af zijn, maar waar later dan nog een soort van gratis DLC aan toegevoegd wordt. Ik denk dat het ook goed inhaakt wat Premium zegt, van dan is het beginproduct wel af. Wil jij de volgende gaan uitspreken, Arnoud?
Laniref. Zo had ik dat in mijn hoofd.
Ja, het is 2 keer een hoofdletter L. Dus ik hoor LLA-Niref. Alsof het een soort LL Cool J is. Weet je trouwens waar de LL voor staat in LL Cool J?
Nee.
Ladies Love Cool James. Dus
hier staat geleerd vandaag.
Dus hier staat eigenlijk Ladies Love Aniref.
Voelt toch een beetje als een naam die met ChatGPT heeft bedacht. Maar dat kan niet, want het was ergens in de jaren 80 van de vorige eeuw, denk ik.
Ja, dat is wel waar, inderdaad. Maar die had een vraag, misschien kun jij die oppakken.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe jullie aankijken tegen pre-orderen als het spel een lage kans heeft op fouten. Denk bijvoorbeeld aan Diablo 4, die een vrij succesvolle open beta heeft gehad. Of spellen als de nieuwe Zelda, waarbij je vrij zeker weet dat je krijgt wat er beloofd is. Voor die gevallen zie ik namelijk geen probleem met pre-orderen. Hoe zie jij dat, Wout?
Ik ben het er wel mee eens. Als je echt zeker weet dat het bedrijf waar je je geld aan geeft een hele goede track record heeft. Ja, dan is het pre-order helemaal prima. Dan krijg je misschien nog een pre-order bonus. Het probleem is dat er maar vrij weinig ontwikkelaars zijn, denk ik, die echt een perfecte track record hebben. Hetzelfde geldt misschien ook voor hardware. Kijk, als jij zegt, ik ben een enorme Apple-fan en ik koop altijd de nieuwste iPhone. Ja, de kans dat als je een nieuwe iPhone koopt, dat die helemaal buggy is en dat er allemaal dingen aan ontbreken, is gewoon niet zo heel groot.
Hier ben ik het niet helemaal mee.
Maar vergeleken met het niveautje cyberpunk, denk ik dat we het over andere dingen hebben.
Ja, nu zijn er wel eens van die nieuwe iPhones, Friso. En jij hebt ze vaker afgelopen jaar in handen gehad dan ik. Die draaien altijd de nieuwe iOS-versie. Die op dat moment ook precies moet uitkomen. En die zijn toch lang niet altijd bugvrij, of wel?
Nee, dat klopt. Dat kost dan eventjes een paar maanden voordat het allemaal helemaal goed is. Maar nog even inhaken op Cyberpunk. Want dat is natuurlijk ook een ontwikkelaar die daarvoor wel een goede track record had. En we hebben nu net Redfall hebben we natuurlijk ook. Volgens mij was dat ook een ontwikkelaar. Ik bedoel, ik ben niet echt thuis in dat soort spellen. Maar volgens mij was het wel een ontwikkelaar die een goed track record had. Dus ik denk toch dat het gevaarlijk is om op basis daarvan je pre-order beslissing te nemen.
Nee, ja, ik denk dat CD Projekt Red wel een klein deukje heeft opgelopen. Wel een leuk bruggetje trouwens. Want Blockmeister, die was even in de data gedoken. Want we vroegen ons af, is er dan commercieel verlies gedraaid vanwege Cyberpunk? En die is even naar de aandelenkoers van CD Projekt Red gekeken. En hij zegt, voor de release stond hij op 400 Poolse zlotti, ongeveer 85 euro. En daarna is hij vrij hard gekelderd tot onder de 200 zlotti, ongeveer 42 euro. En nu staat hij op slechts 113 zlotti, dus 24 euro. En nu zegt hij wel, nu zijn markt natuurlijk volatiel en de koers te zien is lastig. Maar hij zegt wel, ik kan me voorstellen dat de verwachtingen bij Cyberpunk absoluut niet waargemaakt zijn, waardoor het financieel resultaat flink onder verwachting lag. Dit is een gevalletje correlatie versus causaliteit, denk ik. Weten wij 100% zeker dat dit komt door de release? Nee, maar er is denk ik wel een correlatie tussen voor de release en na de release zien we het aandeel wat doen. Dus ja. Doe ermee wat je wil. Maar ik vond het wel interessant dat iemand daar... Ik vind het altijd leuk als mensen op basis van een soort bijzin die wij zeggen, dingen gaan opzoeken en uitrekenen, Excel sheets gaan maken. En,
nou, wat ik hier sterk aan vind, is dat zeg maar dit aandelen hangen af van investeerders die aandelen kopen of verkopen. En die kijken natuurlijk naar wat ze verwachten van hoe het met het bedrijf gaat. En na de release van Cyberpunk zag het er natuurlijk minder rooskleurig uit. Want nou ja, het ging helemaal mis met die release. En als ik het wel heb, hebben ze ook daadwerkelijk pre-orders terugbetaald.
Zeker, en dat heeft natuurlijk dat wel een bijzonder,
impact op het financiële resultaat. En daar rekenen beleggers dan zo'n bedrijf op af. En ik denk dat dat is wat je hier ziet. Althans, ik ben geen financieel expert. Maar ik zou me dat kunnen voorstellen dat het inderdaad zo werkt. Ik vond het een goed punt.
Ja, en ik vond ook, dat was ook echt wel een bijzondere situatie, dat ze gewoon nou, zo erg boetekleed aantrokken dat ze ook gewoon geld terug gingen geven. En nou, normaal, als games in slechte staat uitkomen, dan moeten gamers met hun portemonnee stemmen door het niet te kopen. Maar je geld terug, dat krijg je niet heel snel.
Was het niet ook vanwege druk van de consolebouwers?
Ja, voor mij waren die hebben op een gegeven moment ook weggetrokken uit een store, zeg maar. Omdat het gewoon, ja, het straalt gewoon slecht af op iedereen die het op dat moment mee te maken heeft. Dus inderdaad, dat zal ook meegespeeld hebben. Even kijken, dan nog even, wat ook over ChatGPT gehad natuurlijk. Daar hebben we het eigenlijk elke week al over. Komt zo meteen vast ook nog terug, want bij Google ging alles over AI. Maar toen zei P. Tingen, hij zegt, wanneer je schrijft zitten wel eens komme zinsconstructies in. Een beetje tekstwerker, die waarschuwt je daarvoor. En als je gebruik maakt van die suggesties, dan zet je er ook niet onderaan een stuk dat het woordje heeft geholpen met twee zinnen die niet zo lekker liepen. Dat ging over de discussie, moet je altijd ergens bijzetten als je generative AI hebt gebruikt om het te genereren. En ik denk dat dat ook een enorm grijs gebied is, want we hebben ook vaak op de redactie al discussie gehad, ja, maar een spelcheck is ook een soort AI. Of AI is, weet ik niet, maar daarbij helpt een computer je ook om een tekst aan te passen. Heel simpel, ik denk dat dit gewoon niet zwart-wit is. En dat je hier gewoon goede gesprekken over moet voeren. En je kan denk ik niet heel duidelijk een lijn trekken en zeggen, hier is het wel en hier is het niet. Dat gaat denk ik voor AI in brede zin gewoon niet op. En ik denk dat sommige mensen de lijn net wat meer naar de ene kant leggen en net wat meer naar de andere kant. Ik zou bij een tekstverwerker die een spelcheck heeft niet zeggen inderdaad dat je daar vermelding van moet maken. Nee. Maar als een deel van de tekst gegenereerd is, of als je bijvoorbeeld zegt, maak deze tekst wat losser in schrijfstijl, of maak hem wat formeler, dan vind ik het alweer ergens anders heen gaan. Dan is het niet een foutje eruit halen, dan heeft het input op de creativiteit en de vorm. Dus, maar ik denk dat dit een discussie is die heel veel mensen op heel veel plekken heel veel moeten gaan hebben.
Maar ik vind vooral, zeg maar, je kan en je moet discussiëren over waar de grens precies ligt. Maar er is een gedeelte wat grijs gebied is. Er is een gedeelte wat geen grijs gebied is. En daar moet je het sowieso aangeven. Dus hele plaatjes die je genereert, hele teksten. Dat is geen grijs gebied, dat moet je gewoon zeggen. Als dat door AI gegenereerd is, dat is belangrijk om te vermelden.
Ja, even Google trouwens, komen we zo op terug. Maar daar zeiden ze wel wat leuks over, vond ik, met betrekking tot plaatjes. En tenslotte dan, first account, waarvan ik uitga dat hij niet user ID 1 heeft bij Tweakers. Dus hij is niet het first account, denk ik. Die zei, misschien een beetje zweverig, maar we hebben beperkte tijd in het leven. Helemaal mee eens. En ik wil weten wanneer ik mijn tijd spendeer aan AI-interactie en wanneer aan menselijke interactie. Wat ik nu al doe, bijvoorbeeld als ik in een nieuwsfeed een artikel zie van een auto die ik niet ken, check ik even wat het is. Als ik het niet vertrouw, blokkeer ik dat helemaal in mijn feed, want zelfs het niet lezen van de artikelen en alleen dagelijks geconfronteerd worden met alleen de titel, beïnvloedt ons al. Lang verhaal kort, verantwoording en bronvermelding wordt meer en meer belangrijk. Ja, ik zit wel in deze hoek. Ik wil het weten, zodat ik mijn interpretatie van datgene in de juiste context kan doen. En ik zeg, ik zou niet, zoals hij zegt, al meteen gaan blokken, want AI. Ik zou denken, oeh, interessant, dit wordt deels door AI gemaakt. Eens kijken wat het dan is. Mm-hmm. Maar jij ook, Arnoud?
Ja, ik denk er hetzelfde over. En ik merk ook wel dat ik, voor ons werk, ik schrijf nieuwsberichten voor Tweakers ook. Dus ik moet op een hele hoop sites komen die ik nog niet ken. Dus allemaal blokkeren, dat doe ik niet. Maar altijd checken wat voor bron het is en wat die eerder hebben geschreven. Dat is niet alleen onderdeel van mijn werk, dat is echt onderdeel van hoe ik media lees en consumeer.
Absoluut. Ik denk dat dat ook journalist eigen is. Ik denk dat je als je in de journalistiek werkt en zelf dingen maakt, dat dat ook iets zegt over hoe je dingen leest. Oké, de postbode is al langs geweest. Dan door naar de highlights. Laat ik even bij jou beginnen, Friso. Wat is buiten al het Google I.O. geweld jou nog meer opgevallen deze week?
Ja, ik heb eigenlijk niet zozeer een highlight, als wel meer een vraag. Wat me namelijk opviel, een bericht dat ik nou ook weer op verschillende sites las, maar volgens mij ze zagen er betrouwbaar uit. dat was bericht dat Apple voor zijn nieuwe Watch 9, die naar verluidt in september zoals altijd gaat uitkomen, gaat overstappen naar een echt nieuwe processor. Want ze hebben natuurlijk, ieder jaar dan zit er weer in naam een nieuwe chip in. Maar eigenlijk de afgelopen 3 generaties hebben ze gebruik gemaakt van precies dezelfde architectuur, zeg maar. Dus volgens mij van de 6 tot met de 8 nu zijn ze eigenlijk, is dat dezelfde processor gebleven. En ik was wel benieuwd, als er dan een nieuwe chip in zit, wat vinden jullie dan de belangrijkste verbetering? Dat het nog sneller is, die chip, of dat die nog zuiniger is, waarmee de watch misschien wel langer mee kan gaan.
Jij hebt ook een Apple Watch, toch? Of niet?
Ja, klopt. Ik heb, ik heb een Series 7 gekocht afgelopen jaar. En mensen zijn altijd, of je hoort bepaalde mensen zeggen van de accuduur is niet goed genoeg, maar ik heb er eigenlijk zelf niet zo'n problemen mee. Ik bedoel, aan het eind van de dag dan moet ik hem opladen, maar het is niet zo alsof ik echt om 4 uur al heel zorgelijk naar mijn horloge moet kijken, omdat hij op 10% staat.
Dan heb ik de vraag, slaap je met dat ding?
Nee, dat niet.
Want dat is denk ik het grote verschil in het gebruik van een moderne smartwatch, die in ieder geval niet een Garmin die een week meegaat of zo, maar dit soort apparaten. Ik heb dan die Pixel Watch. Ik slaap ermee, want ik gebruik hem als wekker. 1, dus dan moet ik me op pols zetten. En ik vind dingen als sleep tracking interessant. En hij doet nog wat andere gezondheidsmetingen tijdens je slaap, zoals hartritme variabiliteit, resting heart rate. En ook bij de Apple Watch en bijvoorbeeld ook bij de Pixel Watch, dan wordt het wel kiele af en toe. Als je dus ook de hele nacht ermee slaapt en dan word je misschien wakker met, laten we zeggen, nog 20% accu. Dus dan van het ene ochtend tot de andere, dan gaat hij dus 24 uur mee, maar je hebt maar weinig over. Ja. Je moet er wel een laat moment vinden. En veel mensen laden 's nachts. Dus wat ik doe, ik sta op. Dan gaat hij aan het laden. Dan ga ik douchen, ontbijten, dat soort dingen en zo. En voordat ik de deur uit ga, doe ik hem dan om. Maar ja, als ik met 5% opsta, dan moet hij best wel even laden. En dan heb ik soms niet altijd genoeg tijd om met 100% de deur uit te gaan. Terwijl als hij met 50% maar leeg zou zijn, als hij dus langer meegaat, dan hoef ik ook korter te laden. Dus ik vind het, ik heb niet recent ervaring met een Apple Watch, maar ik heb het idee dat als je daar ook Always On aan zet op de 8, dat die misschien ietsje langer meegaat dan de Pixel, een dag, anderhalve dag, maar niet heel veel langer. Dus ik zou zeker zeggen, spendeer alsjeblieft, als je een nieuwe chip maakt, spendeer zeg maar de verbeteringen aan accubesparing. Want ik denk niet, ook al ga je niet meteen naar 2 dagen plus, het feit dat je dan je dagelijkse laadmoment korter kan maken, zou voor mij in de praktijk heel veel schelen. Maar ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar jij laat me dus eigenlijk gewoon kan de hele nacht opladen, als ik het zo hoor, Friso.
Ja, klopt. Ja, zou je dan niet, als ik het zo hoor, juist moeten investeren in snelle laden in plaats van een...
Ja.
Ja,
precies wat ik wilde zeggen.
Allebei. Ja. Ik bedoel, als hij minder ver leeg is gelopen, dan hoef je minder lang te laden. Je kan ook sneller laden. Het zijn allebei manieren om hetzelfde effect te bereiken in de praktijk. En ik moet zeggen, de Apple Watches die ik in gebruik zie, en ik heb niet het idee dat ze traag zijn. Ik denk ook niet dat je heel veel zwaardere software erop moet willen gaan draaien of zo. Dus ook een beetje de vraag van, ja, waar zou je extra rekenkracht nou precies voor nodig hebben? Ik bedoel, jij bent een dagelijkse gebruiker. Ik weet niet of jij het kan voorstellen waarvan je zegt, nou, daarvoor zou ik meer rekenkracht in mijn horloge willen.
Ik denk dat AI een toepassing zou kunnen zijn in een watch. Ik bedoel, ik weet niet meer hoe het heet, maar ik zag iemand met een soort kastje bezig van de week ook. Dat was ook wel een highlight op zich. Dat was een soort projector die je dan in je borstzak moest dragen en dan kreeg je allemaal antwoorden op je handpalm geprojecteerd. Ah, Arnoud, jij weet misschien hoe die heet.
Ja, Humane.
Oh ja,
dat
ja.
Zeg ik even, Humane. Maar voor de mensen die het niet... Het was een soort van TED-talk. Nee, niet een soort. Het was een TED-talk van die CEO. En, maar die was niet officieel via het TED-kanaal online gekomen. Maar dat waren wel meerdere shots en zo. Dus dat was wel duidelijk. Duidelijk waar het beeld vandaan kwam. Maar het was wel een vage demo. Dus je moet je voorstellen, de apparaat zat in zijn borstzak, als ik het wel heb.
Mm-hmm. En ja, het was een soort projector die dan zo op je hand, dus echt ja, de antwoorden alsof ze op je hand verschenen. Dat was het idee.
Ja, alleen die demo's die waren vrij duidelijk heel nep. Dus bijvoorbeeld hij vatte dan de dag voor je samen en haalde informatie uit je e-mail client en je kalender en hij vatte dat als het ware samen in een paar punten, maar hoe die toegang had daartoe en waar hij die data vandaan haalt, dat is niet duidelijk, want het is alleen een projector, je hebt geen vorm van input behalve spraak, dus op de ene manier zou je die setup moeten doen. Hij nam ook een telefoontje aan en dan zag je op zijn hand wie er dan belde en dan drukte hij ergens op en dat was dan een soort interface, maar dat legde ze ook niet uit hoe dat dan werkte, dus ja, ik vond het een leuke demo, maar ik had geen idee hoe dit nou precies werkte eigenlijk.
Maar ik haal even terug naar smartwatch chips, want je zegt, Giesel, ja, als je dus meer AI toepassingen of naar genereren van afbeeldingen hier of input of zo, dat zou interessant zijn. Ja,
ik weet niet of je afbeeldingen noodzakelijk op je watch wil genereren, maar ik bedoel, het idee dat je natuurlijk AI-modellen meer lokaal wilt draaien, dat past wel bij de manier, denk ik, waarop Apple ermee omgaat om dingen minder dus via het internet
zeker
te laten verlopen dan Google bijvoorbeeld.
De vraag, nou, daar komen we ook zo op. Ik heb dit, Google had het ook over versies van Palm die juist bedoeld waren om op een telefoon te draaien. Ik denk dat de meeste mensen alsnog een smartwatch aan een telefoon gekoppeld hebben. Dus dan kun je daar draaien. Maar inderdaad, als je een LTE-watch hebt, die echt helemaal standalone, wil je daarmee de deur uit. En die moet slimme AI-dingetjes doen. Dan heb je een user. Ik denk voor de meeste mensen dat ze voor accuduur zouden kiezen. Want nou, dat is ongeveer bij elke comment onder elk ding met een accu zien we al. Mensen kan die gewoon niet langer meegaan. en om een of andere reden zeggen fabrikanten, nee, is niet nodig. Dus,
Apple in ieder geval niet. Ja, ik bedoel, er zijn genoeg andere smartwatches waar je wel een week mee doorkomt. Maar die kunnen dan ook veel minder. Dat is het ook wel.
Nou, ik kan een hele podcast aan besteden. Moet Erik bij aanschrijven hoe slim zijn die dingen dan. Maar dat is een ander verhaal. Arnoud.
Ja, ik wil je weer eens gaan uitleggen hoe eng TikTok is. Vind je dat goed?
Ja, ik vind het goed. Maar ik vraag me gewoon wel af wanneer je die app gewoon gaat verwijderen. TikTok is serieus, je bent niet de enige, maar er zijn meerdere mensen die ik daarover zeggen, ook gewoon in de media. Ja, ik zit erop. Ja, ik gebruik het. Maar eigenlijk mag het niet. Eigenlijk is het heel slecht. Dus ik vind dat bijzonder.
Ik vind dat niet bijzonder. Ik vind niet dat we verantwoordelijkheid voor dit soort dingen bij individuen moeten leggen, maar dit moeten we collectief doen. Dus als TikTok eng is en gevaarlijk, dan moeten we dat verbieden. Gewoon, zoals het hoort, op staatsniveau. En niet omdat je dat voor jezelf beperkt, want dat heeft geen enkele zin. Wat ik doe op mijn telefoon, dat heeft niet zoveel invloed op de wereld als wat
er staat. Nee, maar dat zijn twee losse discussies. Maar als jij bijvoorbeeld zegt, dit komt een beetje op me over, dat je zegt, ik vind vlees eten heel slecht. En dat is allemaal dierenleed. Dus ik vind eigenlijk dat we geen vlees moeten eten. Maar dat moet de overheid maar gaan verbieden. Ik ga een biefstukje eten nu. Dus je kan ook wel, als je zegt...
Er zijn heel veel mensen die dat doen, hè?
Die ken ik dan weer niet. De meeste mensen die dat zeggen, die zeggen dan uiteindelijk, dus ik ga minder vlees eten. Want ik zet zelf die stap. Maar dat is een beetje een zijstap. Jij zit nog steeds op TikTok.
Ja, maar daar ging het niet over. Het ging over iemand anders die op TikTok zit. Een andere journalist zelfs. En die zat niet eens zelf op TikTok. Deze journalist van de Financial Times had een account voor haar kat. En dat was gewoon een heel schattig klein account met 100 nog wat volgers. Dus echt niet groot. Niet een grote influencer of zo. Met 10, 20, 30 video's zoiets die allemaal een paar honderd keer zijn bekeken. Niks spannends. En voor de rest zat ze helemaal niet op TikTok. Alleen voor haar huisdier. En zij schreef verhalen over TikTok. En had daarbij anonieme bronnen die bij TikTok werken. En TikTok wilde erachter komen wie die bronnen waren. Zij hadden dus uitgeplozen dat het account van haar was. Ten eerste, dat vond ik al een enge stap, want het staat er niet bij. Ze had de naam nergens geregistreerd staan. Ik denk aan de hand van het e-mailadres of iets in die geest, waaraan ze konden zien dat zij het was. En vervolgens hebben ze niet alleen achteraan dat het haar account was, vervolgens hebben ze ook haar IP-adres gevolgd. Hoe noem je dat? Aan de hand van het IP-adres haar locatie achterhaald, om te kijken welke medewerkers daar in de buurt waren. Voor de duidelijkheid, dit speelt zich niet af in een of ander eng regime in Noord-Korea of zo. Dit is in Groot-Brittannië. En op die manier hebben ze geprobeerd te kijken met wie zij sprak aan de hand van dus de locatiegegevens. En ergens eind vorig jaar kreeg zij een telefoontje dat dit was gebeurd. TikTok, of eigenlijk moederbedrijf ByteDance, heeft gezegd dat dit een individuele actie was van 4 medewerkers. 2 in China, 2 in de Verenigde Staten. Dat ze dat helemaal afkeuren en dat ze die mensen hebben ontslagen. En ik heb heel veel moeite om dat te geloven. Want dit klinkt echt als iets wat je niet zomaar kan doen binnen een bedrijf. En als je dat kan doen, dat je dat niet op eigen houtje gaat doen. Omdat dit best wel een ingrijpend iets is in iemands leven. Je breekt echt wel iemands privacy. Dit lijkt mij beleid of in ieder geval iets wat TikTok vaker doet of als cultuur niet per se intern afkeurt. Maar daar weet ik te weinig van. Maar zo lijkt het mij. Ja.
Nou, dus dat was... en achteraf dan spijt betuigen.
En dan spijt betuigen, sorry zeggen. En die mensen ontslaan als een soort van... wat is het Nederlands woord ook alweer voor scapegoat? Zondebok. Als zondebok aanwijzen.
Ja.
En die ontslaan. Om er op die manier onderuit te komen.
Ja, het is wel een gemakkelijke manier om van je probleem af te komen inderdaad. Niet een gedegen onderzoek doen naar hoe dit kon gebeuren. Maar gewoon zeggen, jullie hebben het gedaan. Opgerold en afgedaan.
Ja.
Het ligt aan deze individuen en als we die gewoon wegdoen, dan is het probleem ook weg. Ik vind het zo lastig bij TikTok, dat ik het gevoel heb dat ik het bedrijf niet kan vertrouwen. En dat baseer ik op helemaal, in die zin, dat baseer ik op geen enkel iets wat ik zelf kan verifiëren. Of het net zoals zeg maar dingen als Huawei in ons 5G-netwerk. Er is nooit aangetoond wat er dan allemaal naar de Chinese overheid gaat. En ook bij TikTok niet. Maar dat is wel een argument wat je vaak hoort. En ik ben ook geneigd dan wel van, ja, het klinkt wel allemaal aannemelijk. En snap wat ik bedoel? Het is heel veel... Als je zegt net, skateboard, even om eventjes Engels te blijven gebruiken. Het is heel veel hearsay. En niet zozeer
geruchten.
Dat er... ik weet niet, het is bijna nog een soort van roddel of zo. Zit een beetje dat element in.
Onderbuikgevoel zou ik vooral zeggen.
Ja, en er wordt heel veel gezegd van ja, en dan zal dit gebeuren en dat. En het is China en zo. Maar er is niet gewoon dat er gewoon even een dossier op tafel ligt van we hebben dingen onderzocht en moest kijken, allemaal keiharde feiten.
Ja en nee. Maar als je kijkt wat er in die app gebeurt, dus welke data die pakt, welke data die doorstuurt, hoe vaak ze betrapt zijn op dingen als het klembord uitlezen op je telefoon om te kijken wat erop staat. En we hebben allemaal dat soort dingen. Als je dat zeg maar al die privacy dingetjes van de afgelopen 4 jaar TikTok bij elkaar optelt, dan krijg je toch wel een soort van dossier. En ik denk ook dat dat het gevoel is wat jij eraan overhoudt. Want het is niet het voor het eerst dat ik het over TikTok heb op deze manier. Ik denk dat dat is waardoor jij dat onderbuikgevoel hebt. En dat heel veel mensen dat hebben. Want dit komt gewoon groot.
Nee, maar dat zijn eigenlijk dat zijn negatieve dingen. Zoals je klembord uitlezen, dat soort dingen. Maar als je luistert van waarom moeten we TikTok verbieden? Ja, de Chinese overheid. En ze kunnen door het algoritme aan te passen, kunnen ze grootschalig mensen kinderen in het Westen beïnvloeden. Maar de bewijzen die we hebben, de dingen die zich hebben voorgedaan, die ons doen twijfelen aan van is het wel een heel koosje bedrijf, dat zijn heel ander soort dingen. Hetgene waardoor politici nu vragen stellen, dat zijn dingen die dus echt geruchten zijn en een beetje speculatie. Dus het is meer van, het is een beetje van waar rook is vuur. Van, ze doen wat dingen die niet helemaal oké zijn. Op papier zouden ze ook andere dingen kunnen doen die oké zijn. Ze hebben een slechte reputatie, dus laten we uit voorzorg maar ervan uitgaan dat het niet oké is. En dat doe ik aan mee, hè. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Ik heb ook dat gevoel. Maar soms denk ik, hoe eerlijk is dat om dat meteen door te trekken naar zover?
Maar je moet wel bij Chinese bedrijven altijd in aanmerking nemen, het is geen vrije democratie. Het is ook geen vrij ondernemingsklimaat. Als de overheid jou niet goedkeurt, word je niet groot. Als je groot bent en de overheid vindt je niet zo lief, kijk naar Jack Ma, de oprichter van Alibaba, toch een van de grootste Chinese techbedrijven. Die man is gewoon verdwenen. Die is heropgevoed. Ik weet niet op welke manier. Ik denk niet dat het in een klaslokaaltje was. Ik denk dat daar wat schimmigere dingen zijn gebeurd. Maar hij heeft zich sindsdien niet meer kritisch uitgelaten over de Chinese overheid. En geeft nu, als ik het wel heb, les in Japan of zo. Maar hij heeft in elk geval zijn toon enorm gematigd. Als de Chinese overheid jou niet goedkeurt als bedrijf, als groot Chinees bedrijf, dan ben je weg. Dus alles bestaat bij de gratie van de Chinese overheid in China. En daardoor zijn die relaties tussen bedrijven en overheid zijn veel nauwer, er zitten veel meer linkjes en lijntjes dan dat wij in het Westen gewend zijn. En ik denk dat veel politici die het hierover hebben, dat wel redelijk doorhebben, maar veel mensen in het publiek niet, want je denkt gewoon China is een land zoals Nederland, maar dan met een iets andere overheid. Maar de hele manier waarop het daar werkt in de techsector is totaal anders.
Ja, nee, fair enough. Dat is zo.
Ja, nee,
eigenlijk, ja.
Nee, ik wil er nog aan toevoegen. Als ik me niet vergis, zijn Chinese bedrijven ook verplicht om een soort afdeling van de partij binnen hun bedrijf toe te staan. Beetje zoals we hier de ondernemingsraad hebben, hebben ze daar de partijraad, als het ware.
Ja.
Dus ja, ik denk in die zin dat, hoe zou ik het zeggen, het nadeel van de twijfel geven, in plaats van het voordeel van de twijfel, misschien wel een gezonde grondhouding is eigenlijk voor dat soort partijen.
Ja. Ja, je ziet toch wel, als er zulke dingen gebeuren met grote techbedrijven in China, en dat is afgelopen jaren gebeurd, die overheid heeft daar haast unlimited power. En daarmee geef ik hem weer terug aan jou, Wout.
Dankjewel. Ik waardeer het zeer. Ja, wat mijn highlight is, even een klein beetje nostalgie. Er is niet heel veel over te vertellen, maar wie kent het niet? Power Limited. Het Nederlandse Game Magazine, die gaan 30 jaar aan jaargangen verkopen in digitale vorm op een USB-stick gewoon eigenlijk. Ze gaan het archief te koop zetten en toen dacht ik, oh ja, The Power Limited, dat las ik vroeger als kleine Wout. Ik denk niet trouwens dat ik dit archief ga kopen, daarvoor is dit voor mij echt wel iets van, ik denk ja, dit is iets van vroeger, dit hoeft niet per se. En ik dacht ook meteen, ja, maar ik vind het digitaal niet boeiend. Want ik associeerde het heel erg met de tijd dat ik nog tijdschriften las. En vooral dat daar informatie in stond die ik ergens anders niet kon vinden. Want het internet zoals we nu kennen, dat was er helemaal niet. En als ik het leuke van tijdschriften had, die teasde ook altijd aan het eind van een editie. En in de volgende editie, dan gaan we voor het eerst beelden van de nieuwe Zelda ga je hierin zien of zo. En dan wist je gewoon, ik moet een flipping maand wachten. en weet je, we hebben nu zo'n instant gratification. Als je gewoon iets wil weten, je zoekt het online op en bedrijven leaken zelf dingen en het wordt allemaal gewoon, het wordt allemaal voor je naar binnen gelepeld. En toen was er echt nog iets als verwachting en spanning en of dat heb ik met PC-tijd. Ja, ik wil even, hebben jullie dat gekend ook? Waren jullie tijdschriften? Ja, Friso is denk ik net van een andere generatie, misschien nou, jonger, maar Arnaud.
Daarom wil ik Friso erover horen.
Ik heb zeker.
Heb je tijdschriften gelezen?
Ik heb zeker Power Limited gelezen, ja, maar misschien inderdaad niet met het idee van, oh, nu ga ik een maand wachten, want volgende maand staan er screenshots in. Dat, ik bedoel, dat die tijd.
Toen kon je al op het internet kon je het al vinden.
Dat was ongelooflijk. We hadden zelfs een PC thuis.
Maar jij, Arnoud, jij bent al wat ouder.
Ja, ik was zeker ook een tijdschriftenlezer. En ik las de Power Unlimited niet, want die zat niet in een genre wat ik interessant vond. Maar het idee van tijdschriften die dan aan het einde. Ik vond de Kijk vroeger fascinerend. Ik weet niet.
Ja,
ik heb nog steeds een abonnement op de Kijk.
En de Zo Zit Dat mm-hmm. was ook leuk.
Ja. En die verwachting die herken ik heel sterk. Dat je dat uit hebt, dat je denkt, oh ja, ik wil nu het nieuwe nummer al hebben. Maar dat is er nog niet. Ja, ik vind dat fantastisch.
En wat ik wel grappig vind, dat ik dat herkende bij mezelf. Ja, gewoon lekker ook met hem. Maar ook dat fysiek is. Dus ik het idee van elke maand digitaal wat kunnen lezen. Het was echt een tijdschrift. Terwijl elke keer als ik mensen hoor praten over hun krant op zaterdagmorgen met een croissantje en een jus de rans, zo lekker door de krant bladeren, dan denk ik altijd, wat? Dat voelt dan zo ver van me afstaan. Dat heb ik nooit gehad. En toen voelde ik me dus een beetje hypocriet toen ik dit zag. En toen dacht ik, oh ja, lekker door je tijdschriftje bladeren in het weekend. En dan previews lezen. Oh, wacht, ik ben ook eigenlijk gewoon zo. Alleen mm-hmm. dan staat er op mijn papier tech-gerelateerde dingen in plaats van wereldnieuws. En het is wat kleiner en met wat meer plaatjes. Dus eigenlijk heb ik opeens ook een hernieuwd begrip voor de krantenliefhebber, omdat ik hierdoor eraan herinnerd werd, oh ja, ik vond het ook eigenlijk best wel leuk om met een tijdschrift op de bank lekker te bladeren. Doe jij dat nog wel, Arnoud? Lekker de krant op zaterdag?
Nee, ik heb wel een tijdschrift van het van de hoe noem je dat? De Vereniging voor Journalisten. En dat kan ik gewoon online lezen. Doe ik ook. Ik herken ook veel van die artikelen. En dan komt de tijdschrift. En er staan er toch allemaal dingen in die ik nog niet heb gelezen. Zit ik hem toch lekker te lezen. Ja, sorry. Ik kan daar niks aan doen. Ik ben ook een beetje een boomer, Wout.
Ja, nee. En jij, Friese, jij zegt, jij hebt nog steeds de Kijk.
Ja, klopt. En ik wou ook zeggen, toch eeuwig zonde dat we met het Tweakers en Hard for Info magazine zijn gestopt. Dat waren in het begin van mijn carrière toch nog even voor een tijdschrift mogen schrijven. Echt op papier. Dat was altijd leuk.
Echt op papier, echt want op dat papier. Doet ertoe in plaats van het stomme internet natuurlijk.
Het internet. Ja, internet. Wie komt daar nou? Nee, maar dat was...
Zo vluchtig.
Ik vond het altijd wel leuk. Gewoon dat je artikelen die je dan schrijft echt terugziet op iets wat je fysiek in handen kunt houden. Open bladen,
nee,
geur van papier.
En wat daar denk ik wel bij speelt, was vroeger natuurlijk heel vroeger helemaal zo. Niet iedereen had een drukpers. Dus gewoon iets, het stond gedrukt. Dus dat betekent dat er mensen heel veel moeite hadden gedaan om dat gedaan te krijgen. Het zal dan wel ergens kloppen, want anders zou je het niet drukken. En wat wel waar is, iedereen kan alles op internet slingeren. En dat is hartstikke mooi voor om heel veel redenen. Dat is helemaal gedemocratiseerd.
Ja, dat is...
Maar dat het gedrukt is, is toch wel... Ja, dat maakt het toch wel een beetje bijzonder. Ik ken dat gevoel wel.
Daar zeg je inderdaad wel wat, want dat was ook inderdaad altijd, we hadden gewoon echt een woordenlimiet. Terwijl nu kunnen we natuurlijk gewoon doorakkeren tot van ons wegen met die artikelen. Dus dat was inderdaad ook wel in het schrijfproces, was dat wel ergens wel fijn. Dat je gewoon een heel duidelijk getal had waar je op kon richten en dat je ook zoveel mogelijk...
Ik wil jou prima een woordenlimiet voor al jouw online artikelen geven, Friso. Als jou dat helpt
Nee. Ik bind in. Laten we door naar het volgende onderwerp.
Ja, zullen we dat doen? Ja. Oké. Maar dat kwam allemaal een beetje bij me boven toen ik dit zag. En ik zie mezelf niet snel weer een tijdschrift nemen. Voor mij is het echt wel ook gewoon een afgesloten hoofdstuk. Maar de kracht van nostalgie. Dat je toch af en toe dat...
Werkt altijd.
Ja. Oké. We zeiden het aan het begin. We refereerden al een paar keer naar het zit vers in ons geheugen. Google I.O. We hebben net een keynote van 2 uur gekeken. Weer vanuit het Shoreline Theater bij Google om de hoek. Collega Mark is daar fysiek aanwezig, gelukkig. Wij kijken vanaf hier. Het ging om eigenlijk 2 dingen. Hardware en software. hardware en software. En software kun je dan misschien nog opdelen in meer consumentengericht en meer developersgericht. Want ja, het is natuurlijk een developersconferentie. Maar laten we even beginnen bij de hardware. Nou, voor als je het allemaal niet hebt meegekregen, ga ik het even allemaal spoilen snel. Ze hebben wel dingen aangekondigd. Een Pixel 7a, een nieuwe mid-range Pixel. Een Pixel Fold, dus voor de allereerste keer een foldable Pixel. En een Pixel Tablet. Die laatste twee, die liggen hier niet. De Pixel 7a ligt al een week bij ons op de redactie. En als je nu de site checkt, vind je daarvan een review van jou, Friso. Even kort, waarom bestaat de Pixel 7a?
Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Nee, oorspronkelijk de Pixel A-serie, dat was een beetje de mid-range serie. Natuurlijk, je had de Nexus-telefoons vroeger. Dat waren eigenlijk telefoons die best wel high-end waren, maar niet high-end waren qua prijs. En toen kwamen daarna de Pixel-toestellen die wel high-end waren qua prijs ook en qua prestaties. Dus toen heeft Google op een zeker moment bedacht om een A-serie te introduceren van mid-range toestellen die dus eigenlijk een stuk goedkoper waren. Het begon eigenlijk ermee dat ze toestellen uitbrengen die, eigenlijk de high-end camera van de Pixel, die hadden ze dan wel, maar voor de rest waren het vooral mid-range modellen. Punt is alleen een beetje, die A-serie, dat is over de jaren eigenlijk steeds meer naar de genummerde Pixels, de mainstream Pixels, is dat toegegroeid. En nou ja, bij de 7a hebben we een soort logische conclusie bereikt, want ja, je hebt de 7a en een 7 en ze verschillen ook van elkaar en de een is beter op het ene punt en de ander is beter op het andere punt. Maar het is niet zozeer meer zo dat de 7 nou ja, heel erg ver boven de 7a staat. En dat is natuurlijk wel een probleempje. Dat die verschillen zo klein zijn, denk ik.
Want? Waarom is dat een probleem?
Nou ja, wat is het probleem? Dat is gewoon geen duidelijke line-up. En je hoort ook al geruchten dat dit de laatste A-series Pixel gaat zijn. Dat ze dat gewoon volgend jaar consolideren in één model. En dat dan dus de Pixel Fold. Ja, zeg maar dat ze in plaats van mid-range en high-end nu gaan naar high-end. En dus die Fold als zeg maar,
high-end.
Ja, ultra-high-end. En nou ja, goed, als het zo dicht bij elkaar ligt, dan vind ik dat op zich ook wel logisch eigenlijk. Als ze dat zouden doen.
Ja, want je maakt hiermee wel ruimte. Want even eerlijk, een Pixel 7 kostte bij introductie. Nou, wie weet hem uit zijn hoofd, 699.
700 euro?
Ja, zoiets.
Ja. Ja. Dat is natuurlijk totaal geen high-end telefoonprijs meer. Nee. Dus als je de A een beetje opschuift naar boven, dan kunnen ze misschien de 8 en de 8 Pro 900 en 1200 maken, zeg maar. En dan daarboven voor 1700, dan ga je een beetje de kant van Apple op. Dan ga je gewoon voor je Pro-modellen, ga je hoger in prijs zitten.
Dat kan inderdaad ook nog inderdaad, dat ze dus de genummerde pixels duurder gaan maken. Ja.
Ja, dan zou je op de basis 8 of 9, wanneer ze dat doen, zou je dan ook een derde camera kunnen stoppen, dat je het een beetje onderscheiden, weet je. Dus dat lijkt mij geen onlogische stap als ze daar een beetje naartoe willen.
Maar bedoelde je niet, Friso, dat de A verdwijnt en eigenlijk vervangen wordt door de Pixel, maar dan zonder achtervoegsel?
Precies, ja, dat is wat 8... ik eigenlijk bedoelde, maar dat kan natuurlijk ook, dat ze dus die genummerde Pixels gewoon duurder maken. Want ze zijn inderdaad wel, daar zeg je inderdaad ook wat, want ik zat even dus te kijken voor de review naar de prijzen van de oude Pixels. Kijk, die bijvoorbeeld de Pixel 3, dat had in de tijd echt een high-end prijs. Die kostte iets van 800 zoveel euro. Dat was in de tijd natuurlijk dat niet alles wat high-end was meer dan 1000 euro kostte. En nu zie je wel dat nou ja, de Pixel eigenlijk een beetje meedoet in het net niet high-end segment, zou je kunnen zeggen. Dit kost zeker
niet zoveel als de S24 Ultra. Een tijd terug een roadmap was geleakt. Altijd de vraag hoe waar dat is. Maar daar kwam het verhaal naar buiten dat Google eigenlijk dus de pixels meer wil opschuiven richting Pro. En dat is ook de kleine pixel. Ook de 3 camera's willen geven en dat soort dingen. Dat je echt een beetje hetzelfde idee wat de iPhone, wat Apple doet met de iPhone Pro-series. Dat het echt zoveel mogelijk alles op en eraan heeft zitten. Als ze dat willen doen, dan is het wel logisch om daar aan de midrange. Want anders wordt het gat wel heel erg groot. Als je iets van 399 hebt en dan iets van 899. Als je daar iets van 500, 550 tussen hebt zitten. Dan, dat lijkt mij logisch. Maar dat moeten we ook eind dit jaar gaan zien. Dat viel me trouwens op. Ik dacht, nou, het is eind van Google I.O. Nu gaat Google natuurlijk de Pixel 8 teasen. Want ze doen dat soort rare dingen. Maanden van tevoren. Maar of de Pixel Watch 2 gaan ze opeens teasen. Dat zie ik ook nog wel gebeuren.
Ja.
Ja, maar dat deed ze vorig jaar wel, volgens mij, rondom deze tijd. Maar dat dan toch weer niet.
Weet je wat ze vorig jaar ook al hebben geteased?
De tablet.
Ja. Dat is al een jaar geleden.
En die is net officieel aangekondigd. Mm-hmm. En komt in juni uit. Maar ik snap hem niet zo goed. Snappen jullie hem?
Ja, ik snap hem.
Oké, mag je, want hoe ik het zie, ten eerste wat ik gek vind, in Amerika is de Pixel 7a $499. Die is mm-hmm. in Europa €509. De Pixel Tablet is in Amerika $499. Is hier €679. Dus dat ergens in de omrekening wist ik. Dus voor €509 zou ik wel anders naar die Pixel Tablet kijken dan nu. Nu is die €679. Dan krijg je een...
Zit de dokter bij in Amerika?
Ja.
Oké.
Nee, dit is echt geen logische dit. Dan krijg je dus een 11, en er komt nog wel eens tablet. Met dus het beste wat Google te bieden heeft, dat is een Tensor G2. Dat was vorig jaar al niet, vergeleken met wat Snapdragon doet bij Qualcomm, even snel. En het is het nu zeker niet. Een 60 hertz display. Dat vind ik ook nou niet echt heel high-end. Geen stylus bijvoorbeeld. En kijk je dan naar wat Samsung in dat prijssegment heeft, of voor iets minder zelfs. Als je een Tab S8 koopt, zit standaard de stylus bij. Er zit een Snapdragon 8 Gen 1 in, 120 hertz display. Dus Google moet het wel heel erg hebben, denk ik, van dat dock en dat mensen dat leuk vinden. Want als je puur kijkt naar de tablet en de functionaliteit en de hardware, dan vind ik het niet heel competitief. Maar Arnoud, leg hem uit.
Ik leg hem uit. Ik heb het idee namelijk dat ze het omgekeerd hebben gemaakt. Dus ze hadden een Nest Hub en een Nest Hub Max. En ze denken, wat kunnen we nu doen? Wat nou als je dat scherm eraf kon halen en het dan gewoon als tablet kon gebruiken? En ik denk dat dat het hele idee is. Daarom zit die dock er ook bij. Daarom legden ze heel veel focus ook op de functies die je op die dock hebt. Dus je hebt een speaker en je hebt een digitaal fotolijstje. Je kan je lichten bedienen en de deur op slot doen en allemaal dat soort dingen. Ik heb het idee dat ze meer vanuit die hoek gekomen zijn. En uiteindelijk komt de prijs in Europa, of in elk geval in Nederland, wel echt heel hoog uit. Want toen ze hem teasden, toen dacht ik, kijk eens wat voor een enorme bezels dat ding heeft. Dit is duidelijk een Amazon Fire-achtige tablet.
Het ziet heel basic
€150 uit. €150. Ja. Ja.
En wat ik zeg, als je dan ziet dat het nogal een 60 hertz display, klinkt heel verwend en zo, maar ik vind in 2023 dat... vind ik gewoon niet zo indrukwekkend.
Denk zeker ook op een tablet, want dan zie je dat veel makkelijker. Dat, zeg maar, die stapjes in het beeld als je lage refresh rate hebt.
Ja, en daarnaast vind ik het ook niet een echte vervanging van Nest Hub. En dan komt de smart home nerd even mij boven. Maar als ik nu een Nest Hub koop, dan zit daarin een Thread Radio. En dat is, als je een beetje future-proof wil zijn voor dingen als Matter, is het heel handig om een Thread router in je huis te hebben. Dus iets wat met Thread kan communiceren. Dus als ik nu een huidige generatie, een second gen Nest Hub koop, dan heb ik ook al dat smart home gebeuren. Het scherm kan niet af. Maar dan heb ik tenminste wel ook een future-proof dock wat iets kan betekenen in de rest van mij. En ze hebben dus, voor zover ik kan vinden, in het audio dock dat dus niet gedaan. Dus functioneel gezien is het niet precies hetzelfde. En zelfs omdat ze me ook promoten als, dit is een soort smart home display, kijk, je kan alles ermee bedienen, snap ik niet zo goed dat ze dat dan weer weggelaten hebben. Want anders dan was het voor mij, zou ik het zeker overwegen om mijn eerste generatie Nest Hub hiermee te vervangen. Want ik heb een groter scherm en dan kan ik dus die andere apparaten in de toekomst gaan aansturen. Maar ja, nu zou ik en dit moeten kopen en dan alsnog een keer een second gen Nest Hub. Dus,
het is gewoon een beetje een net niet device. Het is net geen goede tablet en net geen goede smart home opstelling.
Nou, dat is wel, ik bedoel, we moeten hem nog in huis krijgen en we moeten hem nog gaan testen.
Hot take.
En zo, maar puur, ja, even de hot take, Freezer's hot take. Maar gewoon puur op papier, denk ik. Dit is Google die weer de tabletmarkt instapt. Wederom, erin, eruit, 10 jaar lang. Oké, ze doen weer mee. En dan vind ik dit gewoon niet een heel sterk openingssalvo.
Nee. Ik heb ook het idee, mijn eerste ingeving was dus, dit wordt een tablet van €150, vorig jaar toen ze me gingen teasen. Ik denk nog steeds dat dat concept, een Android tablet, ook al is hij een beetje crappy, en gooi er een oude Snapdragon in of wat je nog hebt liggen, maar probeer hem zo goedkoop mogelijk te krijgen, want dan kom je wel weg met een 60 hertz scherm, wat gewoon niet zo heel erg courant is. Dan kun je gewoon wat meer leien, ook die grote randen en weet ik veel wat. Niemand valt dan ergens over, omdat het een impulsaankoop is, zoals de Nest Hub wel is. Ja, dat is dit ding niet, daar is hij veel te duur voor. Dit is een heel bewuste aankoop en ik denk dat je dan heel goed gaat kijken en denkt, ja, nee, doe me niet.
Nou ja, eens. Het grappige is, ik ben zelf in de markt voor een Android tablet. En ik zat dus te denken, nou, eens even wachten waar ze mee komen. Want ik zat te kijken naar de Tab S8. En dan heb je dus vergelijkbare schermgrootte, ook 11 inch, maar dan is wel 120 hertz. Maar er zit al een stylus bij, betere hardware. Ja, en zeker als je even naar een aanbieding kijkt, dan oké, je krijgt dat dock er niet bij. Dus het vraagt hoeveel geef je mijn dock. Maar je krijgt een behoorlijk veel betere tablet eigenlijk. Dus, en ik denk als mensen aan Android tablets denken, denken ze al heel snel aan Samsung. Die hebben daar in dat hoekje wel een plekje verworven. Dus en, zoals ze vaker met Google hardware, denk ik, denken ze hier heel erg veel van te gaan verkopen? Of Frieza?
Nou, ik denk het niet. Maar ik denk dat het ook vooral, kijk, het is een beetje zoals met de Surface devices ook, denk ik. Ze willen gewoon laten zien, ja, ze willen een soort prototype maken van dit is volgens ons de, ja, weet je, de prototypische Android tablet. En nou ja, dan zie maar wat jullie ermee doen. Maar het kan in ieder geval. Dus dat, nee, ik wil nog zeggen ook, OnePlus heeft er ook een nu. Misschien, we hebben hem nu ook liggen trouwens. Ja. Kun je misschien ook even naar kijken.
Ja.
Die kost ongeveer hetzelfde als de Google tablet.
Ik hoorde daar wel weer geheel des OnePlus allerlei lastige dingen over lelijke schermweergave als je gaat scrollen en dat soort dingen. De jelly scrolling, weet ik wat het deze keer is.
Is het verkeerd onderin gemonteerd?
ze hebben het eerder gedaan. Het zou me niet verbazen. Maar als je het dan hebt over Google die aan de wereld wil laten zien van zo moet je dit apparaat maken, dan komen we natuurlijk aan bij de Pixel Fold. Want dat is denk ik wel het meest vernieuwende apparaat wat ze hebben laten zien. Relatief gezien. Natuurlijk hadden ze de reclamevideo's 2-3 dagen van tevoren allemaal weer online gezet. Want productinstructies bij Google waar ik niet zoveel van snap.
Nou, er is tenminste nog geen teardown uitgelekt, Wout. Zoals van de Pixel 7a, nee, 2 dagen voordat hij uitkwam.
Die was er wel, inderdaad. Maar het verhaal van de Fold is wat mij betreft simpel. Samsung komt deze zomer met een Galaxy Fold 5. We hebben in 2019 de eerste foldable devices gezien.
Ja.
Huawei heeft er een, Oppo heeft er een, Vivo heeft er een, Xiaomi heeft er een, Samsung heeft er een. Dus heel eerlijk, Google is late to the party. Dat is denk ik, dat kunnen we wel concluderen. En als je late to the party bent, moet je of iets heel anders doen en veel beter dan de rest. Of je moet op prijs heel erg gaan concurreren. Doen ze een van die twee dingen? Op basis van wat jullie gezien hebben?
Wat denk jij, Friese?
Nou, ik denk wel, en dat is niet, ze zijn niet de eerste, want Oppo heeft natuurlijk ook zijn Find en 2 Flip, Fold bedoel ik trouwens, die Flip is die andere. Qua beeldverhouding is die wel net wat anders dan de meeste andere Folds. De meeste andere Folds, ja, die zijn eigenlijk heel langwerpig als je ze dicht hebt geklapt. En dat is bij deze dus niet het geval. Die is veel vierkanter en nou ja, maakt dat hem handiger. Dat moet je natuurlijk ook maar net zelf weten. Ik bedoel, onze social media redacteur die is volgens mij heel tevreden met zijn langwerpig gevormde
Fold 4. Die geeft wel aan dat hij daar echt aan moest wennen. Want een Fold 4, als je dat voor de eerste keer vasthoudt, dat is echt een soort tv-afstandsbediening voor je gevoel. Ja. Dat ding is heel lang langwerpig. En als je het voor de eerste keer op het voorste scherm met onscreen toetsenbord gaat typen, dat voelt heel krapjes.
Nee, en daarom, dat zeiden ze ook, ik heb de pre-briefing voor de Fold heb ik dan wel bijgewoond vanuit Nederland. En dat zeiden ze ook bij Google, dat ze er echt op wilden focussen dat je het apparaat dus ook gewoon heel goed dichtgeklapt kon gebruiken.
En daarnaast, ja, want hij is wel volgens mij heel dun.
Ja, dat is ook een ding wat ik ook goed vind aan die foldable, dat hij dus niet, maar goed, dat gaat Samsung dan waarschijnlijk ook doen deze zomer, dat ze een foldable hebben gebouwd die dicht kan. In plaats van wigvormig apparaat met een kier ertussen.
Ja, precies. En hier doen ze dan gelukkig in tegenstelling tot tablet wel gewoon 2 keer 120 hertz OLED display in. Tensor G2, het beste wat Google te bieden heeft. De G3 was nog niet klaar. Maar ik ben met je eens. Ik vind de form factor op eerste gezicht denk ik beter. Collega Mark, die is er nu bij aan het spelen, die gaf ook wel aan van ja, dit is echt wel fijn. En ook dat die gewoon heel goed dicht kan. Scharnier zit er. Kijk, de eerste Samsung Galaxy Fold was echt een soort prototype device. Dat weten we nog met stof die erin kwam en barsten in het scherm. Weet je niet wat. En stofjes. En Google begint niet op dat niveau. Dat is wel duidelijk. Het lijkt wel een beetje op basis ook van de eerste indrukken dat ze wel op het huidige niveau instappen. Ze doen iets anders met de beeldverhouding. Maar als je naar de specs kijkt, voor de rest, ik zie niet... Ja, ze moeten zeggen natuurlijk weer Google zelf... Ja, maar het is Pixel. Het is Pixel software. En de software die maakt het verschil. Dus je moet het... daar moet je van houden, denk ik, Arnoud.
Ja, ik wil je nog wel even tegenspreken op dat je Google laat op het feestje vindt arriveren. Ik denk dat als je een moment zou moeten kiezen waarop je een foldable begint met maken en je wil niet die hele prototype fase door, maar je wil er wel bij zijn als het groot groeit, dan is dit wel het moment.
Eens.
Want het is nog niet groot, nu als marktsegment. Het kan het wel worden in de komende jaren. Ik denk ook dat het dat gaat worden. En dan is Google er al wel bij. En je kan al leren van alle apparaten die er geweest zijn.
Ze zijn ook zeker niet te laat, denk ik, in absolute zin. Maar het valt op dat er gewoon meerdere generaties van andere bedrijven al zijn. Maar ik denk zeker, het is nog niet te laat om succesvol te worden in deze markt. Zeker niet.
Nee. Ik denk wel dat als ze op dit feestje een beetje laat arriveren, dat ze wel het verkeerde feestje hebben uitgekozen. Want ik heb het idee dat de ware actie op het gebied van vouwbare telefoons, het volume, dat het zit bij de klaptelefoons en niet bij de uitvouwbare tablets. Omdat die ten eerste een stuk goedkoper zijn en ten tweede, gek genoeg voor veel mensen, een veel duidelijker gebruiksdoel hebben. Namelijk, je neemt een bestaande telefoon en klap, die maak je de helft kleiner. En zo kan je het makkelijker in je zak stoppen of in een tas of waar dan ook. Dus ik heb het idee dat daar veel meer aantrekkingskracht nu is in de markt dan bij deze stijl van vouwbare telefoons, die vind ik heel handig zijn, maar ook heel erg duur zijn.
Ja, moeten we even noemen. We hebben het nog niet genoemd, toch? €1,899.
Ja, bizar.
Dat is een paar honderd euro meer dan wat Samsung voor de Galaxy Fold vraagt. Ja. Dat is meer dan twee keer een Pixel 7 Pro kopen. Ja. Het is echt ja, belachelijk veel geld eigenlijk gewoon. En dat daarmee heb ik ook zoiets van, ja, het scharnier ziet er echt goed doorontwikkeld uit. Ja, de hardware klopt voor de rest. Ja, de beeldverhouding lijkt goed gekozen. Maar wederom, het onderscheidend vermogen is niet enorm. En het is de allerduurste van dit soort foldables voor mij die er nu zijn.
Ja.
Dus ik snap, wat willen ze? Willen ze laten zien, dit kan het ook zijn. En dit is inspiratie, we verwachten niet zoveel te kopen. Of willen ze, dat is ook altijd een beetje met Google op hardware, van willen jullie dit nou echt?
Ja.
Willen jullie hier nou groot marktaandeel in veroveren?
In Nederland verwachten ze dan zeker niet heel veel te verkopen.
Nee, want daar komt die ook nog eens niet uit, zoals we wel gewend zijn, ja, met sommige dingen. Dan moet ik zeggen,
je elektriciteitskosten nog meerekenen, Wout. Om naar de mediamarkt in Bochum te rijden, want in Duitsland wel. Dus dat is op zich, als je
vroeger reden we altijd even naar Duitsland. Tegenwoordig volgens mij, Fnac in Frankrijk, die stuurt dit soort dingen prima naar Nederland op. Dus als je in Nederland het... Eigenlijk is hij gewoon prima te koop, want je kan gewoon online naar een webshop klikken en je moet 2 dagen langer wachten, wordt gewoon bij thuis bezorgd. Dus de grens is heel laag. Maar ja, 1899. We gaan hem zeker in huis halen. We gaan hem zeker reviewen. Ik ben heel benieuwd bijvoorbeeld naar de accuduur.
Ja, klopt.
Er zit een kleinere accu in dan in de Pixel 7 Pro met dezelfde chip en veel meer schermoppervlak. Dus dat is op...
Ja. Nou, ik ben benieuwd.
Die chip die ook niet bekend staat als de zuinigste. Want je zegt net, er is weinig mis met de hardware. Nou ja, goed. Dat weet ik nog niet. Maar goed, we gaan het zien.
Ze hebben kleinere camerasensors erin gestopt ten opzichte van de Pixel 7 Pro en de Pixel 7. Dus ik ben benieuwd. Ik ben niet compleet blown away op dit moment.
Dat wil ik nog wel even aanstippen, want ik hoorde het ook in jouw video, Wout. En het staat natuurlijk ook in jouw review, Friso. Google heeft 5 jaar lang, denk ik, ongeveer, dezelfde camerasensor gebruikt voor zijn telefoons. En nu hebben ze 2 nieuwe telefoons.
Allemaal verschillende sensoren erop.
Allemaal verschillende sensors. Het is all over the place ineens. Dit is toch totaal niet Google, of wel?
Nou, ik denk dat zij intern heel duidelijk een keuze hebben gemaakt. We gaan dit anders doen. Ik moet wel zeggen, de persoon die over de camera softwareontwikkeling in de AI ging, die is ook weg daar de laatste 2 jaar. Die is naar Adobe gegaan volgens mij. Ik kan me voorstellen dat zijn lijn van ontwikkeling was, we pakken 1 sensor, we optimaliseren ons helemaal een slag in de ronde een paar jaar lang rond de dingen. We gaan alles fixen met software. En het voelt wel alsof daar nu een andere wind waait. Dat iemand gezegd heeft, nee, onze software stack, we bouwen het anders op. Dat we veel flexibeler zijn en onze modellen kunnen trainen op meerdere type sensoren. En we kunnen veel meer inspelen op nieuwe hardwareontwikkelingen. Wat ik uiteindelijk wel misschien de meest interessante weg vind. Want nu kun je inderdaad ook gebruik maken van, hè, het gerucht gaat dat een Pixel 8 Samsung GN2 krijgt. Wat bijna een 1-inch sensor is, net iets minder groot. Nou, dat weet je, we hebben ook gewoon met natuurkunde te maken. En grotere camerasensors vangen gewoon wel meer licht. Dus ik vind het wel een interessante wending. Maar inderdaad, de main camera op de Pixel 7a is anders dan de main camera op de Pixel 7 is. Anders dan de main camera op de Pixel Fold. De frontcamera's zijn anders, de ultrawide zijn anders. Ze hebben een hele grabbelton vol met camerasensors daar op de hardwareafdeling. En dat is wel echt een nieuwe weg inderdaad.
Ja, opvallende ontwikkeling. Ik wou het nog even aanstippen.
Zeker. Dus denk voor zover even de hardware. We gaan het allemaal in huis halen. We gaan het allemaal testen. We gaan het allemaal uitgebreid reviewen. Maar eigenlijk was de hardware bijna een soort staartje van de hele presentatie.
Ja.
Want Arnoud, het was AI, AI, AI.
Ja, klopt. Ja, het is ook wel heel duidelijk, want Google is een beetje onder druk komen staan afgelopen maanden. De Bing Chat van Microsoft, die trok heel veel aandacht. Er was een gerucht dat Samsung Google wilde dumpen op Android-telefoons, op Galaxy-telefoons, als zoekmachine ten gunste van Microsoft Bing. En je kunt je voorstellen dat dat echt wel een beetje paniek heeft veroorzaakt. ChatGPT is natuurlijk de grootste oorzaak. Wordt nu een soort iPhone-moment genoemd voor AI. En Google was daar niet bij. Terwijl ze al jarenlang heel veel bezig zijn met AI. Heel veel aan de wieg hebben gestaan van heel veel ontwikkelingen. Heel veel dingen intern wel hebben, niet hebben uitgebracht. Kortom, dat bedrijf staat erg onder druk. En ik zag het in deze keynote, zag ik het echt wel terug. Ze wilden aan de wereld laten zien dat ze heel hard bezig zijn met die AI, dat generatieve AI in alles komt te zitten wat ze maken en dat het alles gaat veranderen wat ze doen. Dat zegt natuurlijk iedereen, maar zij kunnen het zelf maken en zich niet baseren op het spul van OpenAI. Dat wilden ze wel duidelijk laten merken en daar was deze keynote echt wel op ingestoken.
Ja, ik had wel ook het idee, misschien dat ze een aantal dingen naar voren hebben getrokken, maar ze waren hier overduidelijk ook al wel mee bezig. Als je ziet hoeveel features hier al gepresenteerd werden, daar zit wel een tijd lang aan ontwikkeling in. Wat ik verder interessant vind, als je kijkt naar, hey, OpenAI is een heel ander bedrijf. Kijk, wat Microsoft doet met OpenAI is eigenlijk wat Google in zijn eentje doet. Dus OpenAI zegt, kijk, we hebben een taalmodel. Nou oké, we hebben dan een chat interface ervoor gebouwd, want iedereen heeft nu over ChatGPT. Dat is zeg maar als mensen het over AI hebben, dat is het enige wat ze kennen. Maar ChatGPT is heel erg, het is een soort van blank canvas. Ja, je kan daar eigenlijk alles mee en niks mee en je moet het zelf maar bedenken. En wat een Microsoft doet en een Google nu ook, ze zijn heel duidelijk bezig met, nee, we gaan het integreren in een bepaald stuk software voor een heel specifiek doeleinde. En dat vond ik bij Microsoft al heel sterk binnen de Office Suite. En dat zie je nu ook in Google Workspace, want heel veel ging over hoe gaan we dit toepassen in Google Workspace. Het ging niet verdraaid veel over Bart, in de zin van een chatbot waar je dingen tegen kan zeggen. Dat was eigenlijk, ja, Bart in meerdere talen beschikbaar, of in meerdere landen, dat werd even gezegd. Maar het ging heel erg over, oké, hoe gaan we deze backend heel specifiek op bepaalde plekken in bepaalde software inzetten. Dus dat is niet nieuw, dat doet Microsoft ook. Maar ik vind het wel heel sterk, want ik denk bij ChatGPT soms, oh ja, tof. En dan log ik weer eens in, dan probeer ik wat. Maar omdat het zo alles kan en weinig toegespitst is, gebruik ik het merk ik niet heel veel. Dan moet je zelf heel erg je use cases bedenken en daarvoor inzetten. Terwijl als er in Google Slides Google Imagine komt waarmee je plaatje kan genereren en denk, ja, eigenlijk zou ik wel van de afbeelding in deze slide willen waar X en Y op staat en kan letterlijk de prompt intikken en erin zetten. Daarvan denk ik in ieder geval dat ik dat veel vaker in de praktijk zou gebruiken. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, ik zie dat absoluut hetzelfde. Ik denk ook dat AI het meest nuttig is in dat soort toepassingen. Dus op het moment dat je eventjes wat wil in een stuk software en je weet precies wat je wil en hoe je dat moet vragen, dan kun je bij AI denk ik heel goed terecht. Ik denk ook, zeg maar, dat Google daar zo de nadruk op legde. Dat kwam ook omdat het heel duidelijk te laten zien is. Ze wilden duidelijk dingen laten zien. Want ze hadden ook Palm 2, hè, hun GPT-4 eigenlijk. Daar hadden ze het kort over, maar dat is dan een abstract onderwerp. Binnen 3 minuten was Sundar Pichai ermee klaar. En dat was het dan ook een beetje. Daar kwamen ze niet door. Het is de basis van alles.
Ze zeiden, we hebben
Palm
2, dat is ons nieuwe LLM, ons nieuwe Large Language Model. Ze zeiden inderdaad wel, even terugkomen op de smartwatch. We hebben verschillende versies van dingen die lokaal op een smartwatch kunnen of smartphone kunnen draaien tot dingen in het datacentrum. En de rest was een uur lang. En dit is hoe wij het inzetten en hoe we jou mee gaan helpen.
Ja, dat vond ik een bijzonder opvallend iets. En ze proberen het er ook echt wel. Ze proberen het aan elkaar te koppelen door het AI te noemen. Ik weet niet of dat, zeg maar, werkt. Ik kreeg het idee, en ik zat ook al door de reacties heen te scrollen onder de nieuwsberichten die mensen hadden gepost. Daar kwam de AI-moeheid, kwam al uit de reacties naar boven, zeg maar, dat zag ik heel sterk ontstaan. Ik ben benieuwd of dat een breder sentiment is. Want op het moment dat ze zo'n term echt gaan overgebruiken, hoe noem je dat? Te veel gaan gebruiken, dan denk ik, dan gaat het al snel. Dan gaat het al snel mis en dan gaan mensen het links laten liggen. Simpelweg omdat er een label
een buzzword. Voor mij hebben ze een prima label hiervoor op de plank liggen.
Vertel.
Dit kun je allemaal gewoon onder een uitgebreide versie van Google Assistant scharen. Het zijn allemaal functies die je assisteren bij het doen van bepaalde taken. Dus als je dit market als, hey Google, er zit nu een Google Assistant in Gmail die een e-mail voor je kan tikken. Er zit een Google Assistant in Slides die een layout voor je kan maken. Er zit een Google Assistant in whatever. Want AI is het concept van de techniek daarachter, maar niet het product. En wat doet het? Volgens mij willen ze het naar buiten brengen. Google, als je dit gebruikt, ik stuur je wel een rekening voor de royalties, maar ze willen laten zien van deze techniek gaat jou helpen en assisteren bij dingen makkelijker, sneller, beter doen. Dus ik hoop ook, net zoals dat er een tijd was dat elk bedrijf in elk persbericht over 5G moest praten. wat horen wij op een gegeven moment een jaar lang? Ze hadden dan 3 van die buzzwords achter elkaar staan volgens mij, waar hun alles om draaide.
Nee, dat was, voor mij was het Foxconn, maar dat was 8K, 5G en AI.
Ja, zoiets. Van leuk, dankjewel, ik snap niet goed wat je bedoelt.
Nee, hoe wij had ten tijde van de boycott, hadden ze het idee van de smartphone wordt de centrale hub. En er hangen alle apparaten onder en daar hadden ze een mooi buzzword voor bedacht.
Was het ook alweer iets met 5 plus 21 of zo? Of bedoel je dat niet?
Ja, zoiets. Het was een rekensommetje.
Een rekensom die niet klopte, ja. Ja. Maar misschien wel interessant, want dus Google heeft heel veel laten zien. Meer dan ik eigenlijk had verwacht. Want mijn idee was toch een beetje, ze zijn verrast door hoe snel Microsoft was en ze waren nog niet klaar. Maar als ik zie over hoe breed het productportfolio is, het is nog niet allemaal uitgebracht, hè? Dit komt allemaal in de toekomst. Maar het is wel breed verspreid, allerlei dingen. Maar voordat dit plaatsvond, was er een beetje de algemene gedachte, Microsoft heeft een voorsprong gepakt op Google. Hoe kan het Google, het onaantastbare Google, heeft eigenlijk gewoon zitten slapen. En moest je kijken hoe ver Microsoft is. Heeft deze, ben je het eens trouwens, Arnold, dat een beetje het beeld hiervoor was?
Ja, maar het voelt dan al snel, zeg maar, als heel melodramatisch, alsof Google binnenkort zijn Waterloo vindt.
Denk je dat Google met deze presentatie, dat dit genoeg was om dat frame een beetje te keren?
Ik denk wel dat ze dit allemaal, niet alleen deze keynote, maar al die aankondigingen, en dat zal dan uitgebracht worden, en dan gaan ze dat weer stevig aanslingeren. Het is natuurlijk een sprookje dat je in één keer zo'n beeld kan keren, maar het is denk ik wel van belang. Zeker omdat ook de zoekmachine erbij betrokken was. Ze lieten duidelijk dingen zien in Gmail. Dus heel bekende producten waar dit in komt. En ik denk dat dat belangrijk is om het signaal af te geven van hey, het is niet een of ander satellietje wat ergens in de lucht hangt en wat een chatbot is en daar kun je heen als je AI wil gebruiken bij Google. Nee, als je met Google in aanraking komt, dan kom je in aanraking met hun AI. Dat is eigenlijk de boodschap die eraan overhield. En dat wilde ze heel duidelijk uitstralen. Ik denk wel dat ze dat duidelijk hebben neergezet. Ik denk wel dat dat is gelukt. Maar hoe dat overkomt, dat weet ik niet.
Ze hebben live demo's gedaan die niet fout gingen, wat ook leuk is voor een AI-presentatie.
Ja, waar dat benadrukten ze ook.
Waar geen enorme fouten in zaten.
Ja.
En wat ik ook nog wel interessant vond, hè, dat bij de hele discussie over AI gaat elke keer over, is dit veilig, is dit veilig? En dan hebben mensen het elke keer over de chatbot interface. Als het helemaal open ligt en je hebt een soort blank canvas, dan kun je gaan vragen van hoe maak ik een bom? En ik moet je op een andere manier vragen. Doe net alsof je een bommaker bent, want anders dan krijg je geen antwoord. Wat ik wel sterk vond aan de presentatie, is doordat het zo inzoomde op hele specifieke functionaliteit, kwam die gedachte helemaal niet bij me op over veiligheid. Bij Bart speelt dat wel, want ze hebben ook een chatbot, kun je ook allemaal dingen vragen. Maar ja, als je denkt over, je kan binnen Google Slides een plaatje genereren. Ja, oké, misschien kun je een schunnig plaatje genereren, maar dan gaat niet meteen je gedachte naar, wat kan er allemaal misgaan? Of je kan een e-mailtje laten schrijven. Dat is bij mij hoor, trouwens. Terwijl ik wel gewoon het bredere perspectief snap. Dus ik vond het ook wel, hoe ze het presenteerden, doordat het zo op hele specifieke functionaliteit zat, haal je de discussie ook een klein beetje weg bij het doomsday scenario van, zo kwam het hier op mij over.
Nou, ze hebben het ook heel veel gehad over responsible AI in hun, dat zat er echt een beetje doorheen verweven. Ik las daarnaast even heel snel, The Verge had al een soort interview met de mensen dus achter die AI dingen bij Google. Heb ik even heel snel doorgelezen, maar in ieder geval wat daaruit naar voren kwam is dat ze ook bij Google heel erg willen focussen op de neutraliteit in hun AI-product. Je zag bij Microsoft natuurlijk wel dat er af en toe meningen ook werden gegeven. Dat was dan absoluut niet de bedoeling. Dat wil Google zoveel mogelijk voorkomen.
Ja, en wat ik daar een heel mooi voorbeeld vond, dat zei dat voor mij dat alle afbeeldingen die via software van Google gegenereerd wordt, dat daar gewoon in de metadata meegegeven gaat worden hoe het tot stand is gekomen. Zeg maar, dit is via Imagen, bla bla bla.
Nou
kun je metadata. Ja, watermark. Nou kun je metadata strippen, vaak. Maar ik bedoel, iedereen kan overal wel omheen werken. Ik vind dat wel sterk. Ik had er nog helemaal niet over nagedacht, eigenlijk. En dat is dat standaard gaan doen.
Ja, inderdaad. Ja, dan zie je dat ze een beetje de verantwoordelijkheid nemen om daar goed mee om te gaan. Omdat die risico's, dat komt niet alleen bij deskundigen naar voren. Het zijpelt ook door naar de politiek. Ze zijn natuurlijk, denk ik, wel als de dood dat het op een gegeven moment helemaal in de regelgeving dat heel veel dingen niet meer gaan kunnen. In Amerika dan. Daar staat de CEO van OpenAI al voor het Amerikaanse congres, voor de Senaat, komende week. Om het te hebben over regelgeving voor generatieve AI. In Europa hebben we de AI Act, die ook dingen wil gaan regelen. Kortom, de politiek is er ook aandacht voor. Ze willen duidelijk laten weten wat die regelgeving. Het is allemaal prima, maar wij zijn ook zelf verantwoordelijk ervoor. We zijn niet zomaar cowboys die in het rond schieten. Wij doen dit wel echt verantwoordelijk. En daarom denk ik ook dat ze, zeker ten opzichte van Microsoft, zoveel aandacht hadden voor dat het allemaal heel verantwoordelijk was en zo.
Beetje cynische vraag misschien, maar zeg je daarmee van, ze leggen iets over het nadruk op, omdat ze denken, dan komen we niet in de problemen met overheid en regelgeving? Of zoals ze het brengen, denk je, nee, dit is gewoon echt een ethische richtlijn waar ze gewoon echt in geloven en waar ze gewoon echt het belang los van inzien, los van of er nou regelgeving of niet is?
Beide.
Okay.
Ik denk dat beide waar is. Ik bedoel, ze zijn hier al jaren mee bezig. Ik sprak geloof ik in 2014 of 2015 voor het eerst met iemand bij Google die het had over bias binnen AI bijvoorbeeld. En toen waren ze al veel met dat thema bezig en toen hadden ze net fotoherkenning in Google Foto's. Dus dit is echt wel een thema dat ook leeft binnen Google. Dat zie je ook van die mensen die weggaan. Er was laatst nog iemand die dan de godfather van de AI wordt genoemd, die bij Google wegging. En die ze zorgen uiten over de manier waarop de AI-ontwikkeling gaat. Die mensen denken er echt over na. En ik denk dus wel dat dat ook echt uit Google komt. Maar dat er ook een afdeling binnen Google is die zegt, wacht eens even, we moeten wel even dit stukje in de keynote hebben als een soort van signaal richting wetgevers, zo van, wij zijn hier ook mee bezig.
Voor de communicatieprofessionals inderdaad.
Ja.
Ik moet wel zeggen, hoe meer ik hele specifieke toepassingen van AI zie, hoe interessanter ik het ga vinden. Een chatbot vind ik, merk ik, dat is leuk om mee te spelen in het begin, maar dan is het voor mij, het ligt veel te veel verantwoordelijkheid bij mij om te gaan bedenken wat ik ermee wil doen. En als ik al dit soort features zie, denk ik, maar dit vind ik wel handig als dit in de software komt die ik gebruik. Daar kan ik wat mee.
Ja.
Ik vraag me alleen wel of dat een voorbeeld van Gmail, dat je zegt, stuur een mailtje, een hele korte prompt, en er komt een hele mooie mail uit. Is het over 2 jaar niet zo dat als 2 mensen elkaar e-mailen, dat betekent dat persoon A een klein promptje intikt, en er komt dan een hele mooie mail. Geachte lezer, blauw, dat ik het helemaal... En dan leest die persoon dat en denk je, jezus, ja, ik wil eigenlijk gewoon 2 regels terugsturen. Oké, ga ik ook een mooie mail genereren en dat we allemaal een soort van, in plaats van heel kort en krachtig zeggen wat we bedoelen, gaan we hele wollige e-mails naar elkaar sturen. Misschien niet.
Misschien komt dat ook weer terug op...
Allemaal onze eigen persoonlijke assistenten.
Misschien komt dat ook weer terug op wat first account, wat hij natuurlijk in het begin zei. Ik wil weten wanneer ik mijn tijd spendeer in AI-interactie. Ik bedoel, volgens mij had Google ook een functie waarmee je je sms'jes wat kon opkalevateren. Van, dat je ze gewoon niet zegt van hoi, maar hoi, smiley, yes, wauw, lachen.
Oh ja, in Google Messages kon je de toon van je berichten. Maar ik ben wel benieuwd, als Google dus zegt, wij moeten heel transparant zijn over... met die watermerken ook in die afbeeldingen. Ik vraag me wel af of zo'n gegenereerd Gmail bericht, of daar dan standaard een niet te verwijderen zinnetje onder komt te staan.
Eigenlijk ben ik gewoon een knorrenpot, maar dit is even voor mij gegenereerd, zeg maar.
Nou, ik denk, en dan ben ik het eens met First Account inderdaad, maar als iemand mij een mail stuurt die gebaseerd is op een prompt van 1 zin waar 3 alinea's uitkomen, ja, dan wil ik dat wel weten, denk ik.
Ja.
En daar, bij dat soort features hadden ze nog niet gezegd hoe ze dan daar de transparantie gaan doen. Maar daar gaan we denk ik, willen of niet, de komende jaren heel veel over horen. Ik denk dat we hier even moeten afhechten. Er was heel veel gezegd. Heb je nou niet de hele keynote gezien? Wil je dat ook niet? Als je deze podcast hoort, hebben we ook een samenvatting daarvan live staan in video van een paar minuten van Arnoud. Dan kun je in vogelvluchten doorheen. Zoals gezegd, de Pixel 7a hebben we een review al van op de site. En als alles een beetje mee zit, staat er ook een preview van de Fold online om en nabij het moment dat deze podcast uitkomt. Dan wil ik, voordat we naar de sneak peek gaan, nog even een kleine mededeling doen. Volgende maand, ik had beter moeten zeggen, precies welke dag, in juni, pin me even niet op de dag, hebben we onze abonneedag, onze jaarlijkse abonneedag. Dus als je abonnee bent, dan krijg je daar een uitnodiging voor. En het leek
ons 10 juni trouwens. Dat is dat ring een bel?
Ik pak heel snel gewoon heel eventjes de agenda erbij. Het is op zaterdag 10 juni inderdaad.
Ding dong, ik heb het goed.
Ja, je hebt eeuwige roem gewonnen. En het leek ons leuk om daar als onderdeel van het programma een podcast op te gaan nemen. Een live opname. En wat is dat het meest logisch natuurlijk? Om daar lekker een interactieve opname van te maken. Dus we gaan een extra Q&A aflevering doen. Waarbij dus de vragen uit de Q&A live gesteld kunnen worden. Arnoud, die had een hele overvolle agenda, die is er helaas niet bij. Ik ben erbij, Jur is erbij, Thijs is erbij. Dus wat we doen, we openen een topic in het abonneeforum. Dus ben je abonnee, ga er vooral kijken. Daar kun je alvast je vraag inzetten. Dan hoef je hem niet on the spot te bedenken. En dan kunnen wij ons een beetje voorbereiden. En het idee is, als je dan op de abo-dag erbij bent, dan kun je hem daar live vragen. En dan gaan we daar gewoon een leuke aflevering op nemen. Wordt een extra aflevering in de feed. Dus dan krijg je een extra die week. Dus ben je abo, kom je naar de abo-dag. Als je het niet van plan, dan weet je het nu. En lijkt je het leuk om daar ook een vraag te stellen. Mag over van alles gaan, mag over tech gaan, mag over hobby's gaan, mag over of Arnoud zijn nieuwe overal door heeft gaan. Het mag gaan over dingen met tweakers. Als wij er een antwoord op kunnen bedenken, mag jij het vragen. Dus laat die vooral achter in het oproeptopic. Lijkt ons heel leuk. Arnoud gaat er vast luisteren.
Zeker, zeker.
Ja, en dan hebben we eigenlijk de sneak peek, maar we hebben het al gezegd, hè? We hebben, de Fold staat misschien nog online. Ik bedoel, de dingen die nog online komen. Ik ben nu, as we speak, Android 14 Beta 2 op mijn telefoon aan het installeren. Die zag ik net binnenkomen. Mm-hmm. Dus ik ga kijken of we daar nog iets mee kunnen doen en of daar veel nieuwe user-facing features in zitten. Dus ik hoop daar de komende dagen nog iets mee te doen. Er wordt gewerkt door Hyte, volgens mij, Mark. Aan een review van de game Redfall. Maar had Friso het net daar ook over. Ook zo'n game waar nogal wat rondom te doen is qua de staat waarin die verschijnt. Dit weekend ook een interview van Jeroen met de community lid over een thuisaccu. En dat is ook iets waar heel veel over gediscussieerd wordt op het forum. Iedereen heeft wel het idee van, ik heb zonnepanelen en ik wil eigenlijk wel een accu, want dan kan ik het gewoon thuis opslaan. Maar ze bestaan, maar het is zo makkelijk nog niet. En je hebt allemaal kant-en-klare dingen, je kan het ook zelf maken. Dus daar in het interview van Jeroen meer over. Maar was dat hem wel toch zo?
Dat lijkt me ook.
Ik zie al de ogen steeds kleiner worden aan de andere kant van de webcam. Dus misschien willen mensen ook een keer gaan slapen. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback, kun je altijd even mailen. podcast@tweakers.net of een berichtje achterlaten onder de video of op de site. En je hoort ons volgende week weer.
Doei.